Devoir d'histoire, c'est la base, Bruxelles nous appartient.
De vluchtelingen die ik meegemaakt heb, hè, als onze ouders zijn gaan vluchten, ja, daar kan ik weinig van vertellen natuurlijk. Hè. Dat is meer natuurlijk dat je gehoord hebt daarna. Maar eigenlijk, met wat we hier gehoord hebben bij de vluchtelingen, en dan ook, laten we zeggen, naar de missies gaan, dat is eigenlijk geen vlucht, maar toch, hè, je laat je familie achter, ja, je laat je vrienden achter, en je laat dan veel materiële zaken die je hier hebt, die laat je ook achter. Achterlaten en niet weten of je ze nog gaat terugzien. Ja, dat ze er misschien niet meer zijn. Gaan we hier mogen blijven? En als we hier mogen blijven, hoe gaat het verlopen? Gaan wij werk vinden? Heel wat van mensen die dingen zeggen, die maanden, 2, 3 maanden gemarcheerd hebben en wat weet ik allemaal, die doodmoe waren enzovoort. Ook een gehandicapte moeder in een rolstoel die geduwd werd door haar dochter van 16 jaar. Ook door een kogel geraakt en haar benen verlamd. En die dochter die zei dat ze een maand onderweg waren. En die dochter van 16 duwde haar moeder. Ja, ik ben Pater Hugo van Geel. Hè? Dan een congregatie missionarissen van het Heilig Hart. Ik ben tot in 1997 in Afrika geweest. En dan ben ik hier dus pastoor geworden op de Sint-Rochus parochie eind 1997. En ik heb deze parochie aangenomen omdat hier veel Afrikanen zijn. Congolezen, Rwandezen en ook ja, Burundezen, Cameroonezen enzovoort. In september mocht ik Caritas vragen of wij een paar families wilden opnemen. Hè, en dan mensen die het moeilijk hadden. Dus wij hebben dat gedaan. Dat is dan uitgegroeid, dat er zelfs tot meer dan 150 kwamen. Dan hebben we gezegd, nee, dat mogen we niet. Als het Rode Kruis dan bedden bijgemaakt hebben, 500 bedden bijgemaakt hebben, en men zei, prioriteit gegeven aan de zwaksten. De families, gehandicapte mensen, oudere mensen enzovoort, die kregen voorrang bij hen. En dan zijn wij overgeschakeld met jongeren. En dat waren praktisch. In het begin was dat nog gemengd, zowat. Eritreërs, Chinezen, Somaliërs en dan Afghanen en Irakezen. Maar op het einde waren dat allemaal Afghanen en Irakezen. En we hebben dat doorgedaan tot nu, de zondag voor Kerstmis. Ja, ik ben eigenlijk dus afkomstig van Limburg. Ik ben geboren in Schuurlaerk, de stad, de 15 januari, in 1942, hè. En wanneer zij me wouden gaan dopen in de kerk, hebben ze Hasselt gebombardeerd. Het schijnt dat we 2, 3 uur in de gracht gelegen hebben, omwille van die bombardementen in Hasselt. Ja, want dat is maar een 10 kilometer afstand. Maar daarna is dan dat doopsel toch doorgegaan. Na een tijdje, met mijn vader en mijn moeder, die hadden een soort boerderij. Mijn vader ging wel werken, maar daarbij hadden ze een boerderij. Dat moeder zo runde met een paar koeien, niet veel. Maar ze hadden dan landgoed waar koren op stond enzovoorts. Hè. Naar het schijnt zijn dan de Duitsers gekomen om koren te vragen om brood te maken. Dat hebben ze gegeven. Maar dan zijn ze gekomen ook om de fiets van mijn vader te komen vragen. Dus Ja, zei mijn vader, ah, nee, want ik moet daarmee naar het werk gaan. Dat gaat niet. En dan hebben ze hem bedreigd. Dus van, als u uw fiets niet geeft, dan schieten we u dood. Heeft hij dan toch maar de fiets gegeven? Maar ja, dan hebben zij beslist van te zeggen, ja, kijk, we gaan hier niet blijven. Dat schijnt precies te gevaarlijk te zijn enzovoorts. En dus zijn zij afgezakt naar Frankrijk. Dus ze hebben heel dus van Limburg afgezakt naar juist over de grens. Zoals ze zeggen, zijn ze daar toch wel een paar jaar gebleven. Tot, ik denk, vermoed, de bevrijding. En daarmee ook op dit ogenblik mijn zus, maar mijn ouders leven niet meer, hè. Maar mijn zus die verstaat beter dat ik mij met de vluchtelingen nu bezig hou. Wij zijn ook gevlucht. Ja, dat die mensen daar gebombardeerd worden in Syrië en wat weet ik allemaal. En dat die ook willen vluchten. Ik kan dat begrijpen. En dat jij daar u wilt mee bezighouden, omdat je daar vlakbij zit. Ik ben daar volledig mee akkoord. Eerst en vooral, wij hebben een heel moderne kerk. Hè? 95. We kunnen die keren en draaien hoe dat wij willen. Dus je hebt de grote dus beuk, zoals we zeggen, dus de grote plaats, hè, waar de stoelen en wat weet ik allemaal stonden, enzovoorts. Daar konden we dus de mensen te slapen leggen, met de matrassen tegen elkaar en wat weet ik allemaal, zo gezegd tegenover elkaar. Die een keken naar de ene kant en de ander keken naar de kant van waar de anders sliepen. Dus ze waren ook altijd in contact met elkaar. En wij hebben dan een zijgang zo, hè, dus die volledig vrij was. Dus waar we dat, als we eten gaven, dat daar aan tafels op verschillende plaatsen kon gebeuren. Na 60 ben ik priester gewijd in februari. Onder de grote vakantie zijn we vertrokken naar Congo. Ik ben in Congo 23 jaar geweest. Dat was dus als missionaris dienst toen, zoals, laten we zeggen, zoals een parochieherder hier. Maar daar kwam nog meer het materiële kijken. Ik ben van Congo ben ik naar Cameroen gegaan. Hè, omdat Mobutu, die in de tijd, hè, had hij van alle dingen. En die heeft me dan gezegd, hè, dat het beter was dat ik vertrok. In Congo, op de Evenaarsprovincie, dat is het oerwoud. En in Cameroen zat ik helemaal in het noorden tegen Nigeria. Hè, en dat was het begin van de woestijn. Dat was allemaal zand. En daar was het altijd 42, 43 graden elke dag. Als je dan ouder wordt, krijg je die taal zo gemakkelijk niet meer geleerd. En ik heb dan daar tyfus opgelopen. Want ja, daar regent het maar 2 maanden per jaar. Putten dat we daar gegraven hebben van 25, 30 meter diep, om toch maar iets gewaterd te hebben enzovoort. Heb ik daar tyfus opgelopen en dan heeft een dokter gezegd, ja, kijk, het is beter dat je in België blijft en je verzorgt, want met dan de malaria daarbij enzovoort. In Congo had je het gemakkelijk. Dat was eten genoeg en wat weet ik allemaal. Maar in Cameroen, ik heb je gezegd dat we daar 2 keer een hongersnood gehad hebben en toch waren de mensen zo onthalend van, ja, kom maar, s'avonds bij ons mee eten, we verdelen wel. Dat heeft mij aangezet om nu ook te zeggen, waarom zouden we niet delen met die mensen. Toen, ik was niet thuis, in mijn thuisland, ik was ook een vreemde. En toch onthaalden ze me en mocht ik mee eten. In die hongersnood, waarom zouden we dan nu ook die mensen die gevlucht zijn en die niet weten waar naartoe enzovoort, waarom zouden we die ook niet onthalen? Met de genocide in Rwanda zijn er veel Rwandese gevlucht naar Congo. Bij ons niet de massa. Met die genocide hebben wij verschillende Rwandese families en ja, ook andere mensen natuurlijk, Rwandese, hebben wij wel geholpen. Dus ook die gevlucht zijn en die we slapen gegeven hebben in de parochiezaal. De mensen brachten eten voor die vluchtelingen enzovoort. Die waren ook heel dankbaar. Nee, dat hebben wij dan ook gekend. En waarschijnlijk heeft dat in het achterhoofd of in het onbewuste ook wat meegespeeld hier eigenlijk. Hè. Dus die vluchtelingen, hè, die hadden hier zogezegd slapen. Maar wij hebben alleen maar koffie en thee en suiker en melk. Hoeveel mensen dat er gekomen zijn met eten, soep, in dozen echt verpakt, aardappelen met carbonade, tofvlees en wat groenten. Pistelees, sandwich, dat was altijd, ze wisten dat wel, halal. Hè? En die solidariteit die toen bij ons mensen in Congo, mijn parochie, hè, de mensen die Rwandezen kwamen, hè, helpen, eten geven enzovoort. En wel, dat was hier ook. Hè, want ze kwamen hier zelfs van ver, van Tervuren. En 's morgens als ze weggingen, omdat ze naar de dienstvriendelingenzaken moesten gaan, hè, bedankt en het is goed en... Als we deze avond geen plaats hebben, dan komen we terug. We willen hier komen slapen. En die voelden zich natuurlijk ook meer thuis. En wat weet ik allemaal. Want ik weet zelfs ene keer, maar dat heb ik maar ene keer gezien, dat iemand muziek opzette en dat met een groepje afgaven. Jongeren, dat die begonnen te dansen, hun een dans, hè? En zo. In ieder geval dat me toch erg geraakt heeft, dat was een Syrische dokter met zijn vrouw en twee kinderen. Hij hielp, dus in Syrië, hij had een kabinet, zoals ze zeggen, hè? En hij hielp, maar zonder onderscheid, hè? Wie dat gewond was of zo, hè? Die hielp hij enzovoort. Maar dan hebben ze 2-3 keren op hem geschoten. En omdat ze hem niet kunnen raken hebben, hebben ze zijn vrouw verkracht in bijzijn van de 2 kinderen. Dat kon hij niet slikken. De dokter heeft hem gezegd, nee, nu vertrekken we. En als de situatie beter is, dan komen we terug. Maar die waren getekend. Die kinderen kon ik minder zien, maar die vrouw en die dokter die waren echt getekend door dat geval. Van waar bleven die mensen de kracht halen om toch verder te doen? Ik ben nu al bijna aan mijn pensioen. De 15 januari nog een jaartje en dan ben ik aan mijn verplicht pensioen 75 jaar. Maar ja, ik voel me nog goed, hoor. Dat niet. Het is alleen, ja. Het ritme gaat langzamer. De bewegingen gaan langzamer. Het denken gaat langzamer. Het is niet meer als je jong bent. Maar voor de rest, nou, dat gaat nog. Maar laat die mens zelf ontdekken of zich vragen stellen, maar waarom doet die dat?
La base, ce sont des histoires et une cartographie de Bruxelles à écouter sur bna-bbot.be.